Wij waren in Genesis 48. Met name bij de uitspraak in vers 19 dat het zaad van Ephraim zou worden tot een volheid van volkeren. Een uitdrukking waarvan we gezien hebben dat die in het Nieuwe Testament in elk geval wordt toegepast op de gelovigen uit de heidenen in onze dagen. Maar meer speciaal bij nader inzien toegepast op de gelovigen kennelijk uit 10 stammen van Israël. Want daar gaat het om, uit de wilde olijfboom, om het dan maar eens zo te zeggen. En daar laat ik het dan maar even bij. Het lijkt me bovendien tamelijk overbodig vast te stellen dat in Genesis 48 vers 19 die volle menigte van volken inderdaad beschreven wordt als goy, hè? Heidenen. Dus in ieder geval niet Joden en niet officieel erkend Israël, maar niet wel Ephraim. Dat is ook altijd aardig. Het is Ephraim en niet een erkend Israël. Maar Ephraim is ook de 13e stam en een erkend Israël bestaat gewoonlijk uit 12 stammen. Dat is ook altijd wel aardig. Waarvan bovendien die 13e stam op de zijlijn, dus als het ware, bovendien het eerstgeboorterecht ontvangt. Zodat je kunt zeggen, het eerstgeboorterecht van Israël komt eigenlijk helemaal niet in Israël terecht. Niet bij de 12, in ieder geval. Wel bij de 13e, maar niet bij de 12. En dat is natuurlijk een van de meest voor de hand liggende argumenten in het hele verhaal. Van de gemeente wordt immers uitdrukkelijk vastgesteld dat hij het eerstgeboorterecht heeft boven, ja, boven wat? Boven iets in elk geval, anders betekent het niks, hè? Eerstgeboorterecht, de gemeente heeft eerstgeboorterecht boven wat dan? Wie wordt er dan achtergesteld bij de gemeente? Wel, Israël uiteraard. En dat is precies de gedachtegang in de Hebreeënbrief. Daar staat die term trouwens, de gemeente van eerstgeborenen. En dan gaat het juist om het verschil tussen de gemeente met zijn eerstgeboorterecht en Israël naar het vlees daarnaast. En dat eerstgeboorterecht betekent alleen wat als het dus eerstgeboorterecht is boven Israël, maar ook als het is eerstgeboorterecht in Israël. En beide is waar, het is boven Israël, zoals boven de 12 stammen van Israël. Toch is het in Israël, te midden van Israël, maar dan is het die ene, namelijk die 13e. En dus Ephraim. Ja, dat is Jeremia waar dat staat. Ik hoop dat ik het nog kan doen, anders dan moeten we dat bewaren voor de 5e keer dat we samenkomen of zo. Jeremia 31, daar staat. Daar staat Israël is mijn volk. Hè? En dus vers 9 van Jeremia 31, meen ik. Even kijken. En Ephraim is mijn eerstgeboren, staat er heel uitdrukkelijk. Nee, ik ga er nou nog niet naartoe, maar voor ik het vergeet, als je nog wat te doen wil hebben. Jeremia 31 is dat mooie hoofdstuk waarin over het nieuwe verbond gesproken wordt. Een groot gedeelte van Jeremia 31 wordt zelfs letterlijk geciteerd in Hebreeën 8. Maar het aardige is dat pas vanaf vers, moet ik even zoeken, vanaf vers 27 in Jeremia 31, dat vanaf vers 27 pas gesproken wordt over Juda, en dat hele voorgaande deel, dus het grootste deel van het hoofdstuk, inderdaad slechts spreekt over Israël en Ephraim. Uitdrukkelijk, nieuw verbond voor Ephraim. Pas in vers 27 is het Ephraim en Juda, of Israël en Juda, dat is hetzelfde. En in vers 31 heb je de belangrijke uitspraak, zie ik, zal een nieuw verbond oprichten met Israël en met Juda. De volgorde blijft gehandhaafd. Dus eerst de 10 stammen, Israël of Ephraim, en daarna pas genoemde 2 stammen. Dan mocht de volgorde voor u niet doorslaggevend zijn. Dan zeg ik, de hele eerste helft van het hoofdstuk spreekt over het nieuwe verbond, waarbij uitdrukkelijk gesproken wordt slechts over 10 stammen, namelijk over Ephraim. En zelfs over Jozef. Enzovoorts. Pas in het tweede deel van het hoofdstuk is ook sprake van Juda. De gedachte is dan ook dat het eerste deel eigenlijk niet eens spreekt over Israël straks in de toekomst, maar spreekt inderdaad over de gemeente nu, voorafgaand aan de nog toekomstige bekering van Juda. En de volgorde Israël en Juda, dat is trouwens heel belangrijk in de schriften. Jeremia 31 is ook die schrift waar staat dat God iets nieuws zal scheppen op de aarde. De vrouw zal de man ontvangen. Dan zeggen we, die vrouw is Israël. Onder het nieuwe verbond zal ze de man ontvangen. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Dat is ook zo. Maar nogmaals, dat staat in vers 22. Maar pas in vers 27 is voor het eerst sprake van Juda. Zodat als je de lijn doorvolgt, dan is die afkerige dochter die, in de die ooit vanuit Jeremia gezien in de toekomst de man zou omvangen, is niet 12 stammen of 13, maar het is inderdaad 10 stammen. Waaruit de gemeente geboren zou worden. De afkerige dochter, ja. Nou goed, ik kan er nou niet dieper op ingaan, want ben ik, loop ik op de dingen vooruit. Dus ik probeer nog even de lijn vast te houden in Genesis 49, of 48 is het nog, waar dus gesproken werd over die volheid van Gooi, van volkeren. En dan staat er in vers 20, alzo zegene hij ze te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en Manasse. Ik weet niet of men dat ooit zegt in Israël, God zette u als Efraïm en Manasse. Want u weet, Efraïm en Manasse mogen dan twee grote stammen geweest zijn uit Israël, maar ze zijn wel zoek, samen met nog 8 anderen. Hoezo God zette u als Efraïm en Manasse? Dat betekent, God, God zet helemaal niks, verwaarloosd u raakt helemaal zoek, weg, ballingschap en daarmee uit. Maar het punt is dat deze combinatie van namen, Efraïm en Manasse, feitelijk staat voor de gemeente. Uit de 10 eerst en daarna ook uit de 2 stammen. Het zal ongetwijfeld een uitspraak zijn die eigenlijk pas de volle betekenis krijgt straks. In de dagen waarin alle 12 stammen terugverzameld zullen zijn onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen onder het koningschap van Christus in het geopenbaarde koninkrijk. En dan is het God zet u als de gemeente. Nee, meer zegeningen zijn er niet. God zet u als Efraïm, of gewoon God zet u als Jozef, want dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Nou goed, dat was Genesis 48. Pas daarna worden de zonen van Jacob zelf gezegend in Genesis 49. En dan noem ik ze niet allemaal, maar wel die van Jozef uiteraard. Jozef krijgt absoluut de meest uitgebreide zegening vanaf vers 22... Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak? Was het nou een tam of een wilde olijfboom? Of was het van een wilde die zich geënt op een tamme? Nou ja, laat maar zitten. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Water dus. Elk der takken loopt over de muur. Het is eerst 1 tak, later kennelijk minstens 2. Elk der takken loopt over de muur. En dat wil zeggen, loopt over de muur. Dan komt het buiten de tuin, buiten de hof terecht. Komt ergens anders terecht, over de muur. De muur is eigenlijk een beeld van de wet. Maar goed, ik wou het nou niet allemaal uitleggen. Maar elk der takken loopt over de muur. Dat wil zeggen dat Efraïm en Manasse en dus Jozef in het algemeen ergens terecht komt waar hij hem niet zou verwachten. De barrière overspringt. En dat is precies de positie van de gemeente. Namelijk, de gemeente niet met zijn aardse bestemmingen, aardse koninkrijk, de beloofde land daar in het Midden-Oosten, of hoe het maar heten mag, maar inderdaad over de muur en in de hemel, om zo te zeggen. Hè? Of achter het voorhangsel, lijkt me ook een aardige. Maar goed, laat me zitten. 23. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden en de poorten der hel zouden hem niet overschaduwen. Dat staat er niet natuurlijk, dat laatste, maar het had er kunnen staan, denk ik dan. Hè? Dat mag ik natuurlijk nooit zeggen. Maar, hè? Maar dat is de woorden van dezelfde strekking. En de woorden de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen zijn woorden over de gemeente. Waarbij de gedachte is dat de gemeente vervolgd zou worden, maar niettemin toch zou blijven bestaan, sterk zou blijven enzovoorts. Maar hier wordt het van Jozef gezegd. En dat door de handen van de machtige Jacobs, daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Dat wil zeggen, Jozef is herder, heb je dat? Dat staat er. Jozef is herder van de machtige Jacobs. De machtige Jacobs is natuurlijk God zelf, laten we het eenvoudig houden. En God zelf heeft Jozef aangesteld tot herder. Over zijn broers, over Israël. En dan zegt u natuurlijk, dat wordt vervuld in Egypte, als Jozef koning is. Maar dat kan niet, want het was al geweest. Hier. Dat is juist de geschiedenis die hier ten einde is. Het gaat er juist om dat deze hele geschiedenis van Jozef met zijn koninkrijk, van het Israëlitisch koninkrijk zelfs, buiten Kanaan, dat een, helemaal een profetisch is voor de situatie in onze bedeling. Dat is het juist. Hè? En daarom wordt het in deze profetie herhaald. En u weet wie de herder is? Dat is Christus, de zoon van Jozef. Was trouwens ook zijn neef, maar daar gaat het nou niet over. Dat is om moeilijk te maken. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval, de Heer Jezus heeft ook alles met Jozef te maken. Ook wat de familieverhoudingen betreft. Maar het punt is dat deze beloften aan Jozef eerst inderdaad vervuld worden door de Heer Jezus. En sinds zijn eerste komst. Hij is die koning met een koninkrijk buiten het natuurlijke Israël en zeker buiten het land. Een verborgen koninkrijk dus. Een koninkrijk wat niemand vermoed zou hebben. Want de steen die de bouwlieden, de twee stammen, versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En de vraag is, wie heeft dat gedaan? Ja, dit is van de Heere geschied, staat er dan. Jawel, tuurlijk. Het is wonderlijk in onze ogen. Maar hoe komt die steen daar, hè? Als de twee stammen hem versmaad hebben, dan moet je toch even denken, zouden het misschien de 10 geweest zijn die dan niet over de steen gestruikeld zijn. Geef er maar een antwoord op. Of verwerp de vraag. Mag ook. Hè? Maar goed, we gaan maar even verder. Vers 25. Van uw vaders God, die u zal helpen. Stop, zeg ik altijd. Als er staat helpen, let maar op in de hele Bijbel. Blijkt altijd te kloppen. Als het gaat over God die zal helpen, wordt altijd gesproken over diegene van wie wij hulp ontvangen te bekwame tijd. Degene die helper is. Dat is namelijk Melchizedek. De hoge priester dus van het nieuwe verbond. U weet wel, ik wijs dan altijd maar op Genesis 2, de laatste vers, of Hebreeën 2, de laatste verse, en Hebreeën 4, de laatste verse, waar we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Die staat niet in de legerplaats, maar daarbuiten. Niet in Canaan, maar in Egypte, om maar eens wat anders te noemen. Niet op aarde, maar in de hemel, dat kan ook. En we ontvangen daar genade, en geen wet, barmhartigheid, en we worden daar geholpen te bekwame tijd, zodat de helper is per definitie de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is van belang bij het lezen van de psalmen, want daar komt het begrip helpen nogal eens voor. En het is ook van belang, en ik wil het anders zeggen, het is eigenlijk in eerste instantie afgeleid van de naam van de aanvankelijke zoon van Abraham, die zijn zoon niet was, maar goed. Eliezer, God is hulp. En daarna is het afgeleid van de zoon van Aaron, de eerste hoge priester. De zoon van Aaron, Eleazar, en betekent precies hetzelfde, God is hulp. In beide gevallen gaat het om een type van het nieuwtestamentische priesterschap van Christus. Priesterschap onder het nieuwe verband. En de andere namen laat ik dan maar even buiten beschouwing. Waaronder die van Lazarus natuurlijk. Maar goed. Uw vaders God, die u zal helpen, spreekt dus meteen over het nieuwe verbond, volgens de normale betekenis van de term, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven. Jawel, zegeningen van boven, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Efeze 1, vers 3, spreekt het over de gemeente, dat lijkt het toch op, hè? Met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder, zodat het niet alleen gaat over geestelijke zegeningen, maar ook over aardse zegeningen, zegeningen die uit de aarde komen. Egypte en afgrond ligt trouwens heel dicht bij elkaar, eerlijk gezegd. Het verschil is in de praktijk zelfs helemaal niet aan te geven. Maar het gaat om aardse zegeningen. En als er staat der borsten en der baarmoeder, dan betekent het tegelijkertijd ook dat inderdaad deze Jozef tot een bijzonder groot volk, of zelfs tot een menigte van volken zou worden. Maar die gedachte kennen we al, die wordt hier gewoon herhaald. Want wat we eigenlijk vinden is gewoon de voortzetting van de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm eventueel, maar Jozef dan hier, hè. En dan vers 26, de zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Dus grotere zegeningen dan gevonden werden voorheen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Dat is een term die ik nou niet zal toelichten, maar Ik heb het kort geleden op een andere plaats gedaan. Die eeuwige heuvelen hebben alles van doen met dat hij ons heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En dat hij ons geroepen heeft als gemeente naar zijn eeuwig voornemen, respectievelijk uit Efeze 1 en Efeze 3. Dat wil zeggen dat de roeping van de gemeente al vast lag voor de nederwerping der wereld. Oude zegeningen. En dat staat er met opzet bij natuurlijk, omdat je anders inderdaad zou denken, nou ja, Israël wilde niet geloven, toen heeft God in armoede, ik weet toch niet wat het is, hè, maar dat God heeft in armoede toen maar een ander volk verzameld. En naar velen denken, definitief een ander volk. Israël heeft geen toekomst meer en het gaat nou om de kerk en dat soort dingen. Nee, het is geen wijziging in Gods plan, het is een onderdeel van Gods plan. Ja. Goed, meer zal ik er niet van zeggen. Er staat er, die zullen zijn op het hoofd van Jozef. Jozef dus, maar met de naam Jozef wordt in breedste zin natuurlijk alle 10 stammen aangeduid. Later onder de naam van Jozef en Efraim. Namelijk, maar er staat en, op de hoofdschedel, maar datzelfde als hoofd uiteraard. Hè, namelijk op de hoofdschedel van... En dan moet er een synoniem komen voor Jozef uiteraard, maar er staat er, de afgezonderde zijner broederen. En dat betekent dat Jozef inderdaad van zijn broeder zal worden afgezonderd in de breedste betekenis. Dus dat betekent dat de 10 stammen zouden worden afgezonderd van de 2. Maar daar moeten we het dan volgende week zaterdag maar over hebben. Over hoe dat dan ging, want dat is helemaal verbazend interessant hoor. De afgezonderde zijne broederen betekent dat dus inderdaad dat Jozef en Efraim en al wat daaronder genoemd wordt ergens anders terecht zou komen. Waar nog bij komt dat de begrip afzonderen of afzondering hier eigenlijk overeenkomt met wat wij kennen als het nazireerschap. Dan wel nazoreerschap, ik kan het nooit uit elkaar houden. Met opzet niet, hè. Nazireerschap of nazareenerschap. Wat betekent, kan onder andere opgevat worden als iemand die uit Nazareth komt. En uiteindelijk vinden we Jozef inderdaad in Nazareth. Nee, niet deze Jozef. Nee, dat is waar, maar niettemin. Afzondering, het heeft de betekenis van, het is synoniem eigenlijk met heiliging, namelijk een afzondering van de wereld als zodanig. En aan de andere kant een wijding aan de Heere. Nou, dat kan het zijn natuurlijk. Het is eigenlijk, komt overeen met heiliging, hè? Dat betekent ook afzondering van de wereld en verbinding met de levende God. En bij heiliging ligt de nadruk op de verbinding met de levende God. En bij dit woord ligt de nadruk op afzondering van de wereld, maar wel degelijk betekent het ook verbinding met God, aan God gewijd. Het nazireerschap heeft te maken met als iemand een belofte doet, weet u, u kent het verhaal uit de wet, nummerie, en later toegepast... Uitsluitend voor zover wij weten op Simpson. Maar vanzelfsprekend uiteindelijk van toepassing op Christus. En via Christus van toepassing op de gemeente. En de hele uitdrukking Jezus van Nazareth kan ook opgevat worden als Jezus de Nazareër, de afgezonderde, degene die aan God gewijd is. Die weliswaar zijn haren zou kwijtraken en daarmee zijn kracht. Maar die kracht wel degelijk terug zou ontvangen. Want Simpson is natuurlijk gewoon een type van de Heer in zijn eerste komst. En verder in verband met alle resultaten daarvan. Maar dat kan ik nou niet uitleggen uiteraard. Hè? Ik voel me altijd zo machteloos, wil ik het nooit uitleggen. Hè? Zo gauw. Maar het is het wel. En zoals Simpson geschoren werd... werd de Heer geschoren als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Trouwens, Simpson was ook stom toen het gebeurde. Hij zei niks. Wat heet, hij sliep. Maar goed, hè? En door de vrouw. Dat gaat in alle opzichten op, maar goed. Daar heb ik eens een week over gesproken, dus dat zal nu ook maar niet doen, hè. Maar de afgezonderde zijn er broederen. Daarna wordt Benjamin genoemd. En dat is leuk, er staat er onder in vers 28, al deze stammen van Israël zijn 12. Dat is aardig, want tel ze maar na. Als je netjes telt, zijn het er toch 13. Ja. Niettemin staat er drukkelijk, zijn er 12, zodat die 13e ergens toch buiten de boot valt op een of andere manier. En daar gaat het natuurlijk om, want dat is nou juist weer zo'n verwijzing naar de gemeente. Nou, van hier kom ik bijna automatisch terecht in Deuteronomium 33. Want daar is het niet Jacob, maar daar is het Mozes die zegeningen uitspreekt over de stammen van Israël in het algemeen en over Jozef in het bijzonder. En Mozes doet dat op de vooravond van de intocht in Canaan en bovendien, als u het mij vraagt, op de dag van zijn overlijden. Deuteronomium 33, waar ik eerst even stilsta bij vers 7. Juda namelijk. Mozes zegt daar over Juda, en dit is van Juda, dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Ik pauzeer even, dat het er even goed in gaat. Hoor de stem van Juda, dat wil zeggen, Juda wordt geacht te bidden. Wat bidt hij dan? Wat vraagt hij dan? Dat Juda weder mag gebracht worden tot zijn volk. En als het dus vervuld wordt, betekent het dat Juda, en in de brede betekenis de twee stammen, worden teruggebracht naar hun volk, naar de tien. En niet andersom. Niet dat Jozef en dus breed de tien stammen worden teruggebracht bij Juda, om zich bij Juda aan te sluiten. Nee, het is andersom. Juda zal zich weer aansluiten bij de tien. Zodat de tien de norm zijn, dat is het volk. En Juda is van het volk als zodanig afgeweken. Ik heb al gezegd, daar kom ik vandaag niet aan toe. Dat bewaar ik in ieder geval voor volgende keer. Daar beginnen we dan wel mee. Want daar dan zal ik het hebben over de splitsing van het koninkrijk van Israël na Salomo. Hè? De splitsing in de 2 en de 10 stammen. En er staat uitgebreid en duidelijk genoeg dat Juda werd afweek van Israël. Niet dat de 10 afweken van Juda of van Israël, maar dat Juda afweek van Israël. En bovendien, dat de Heer zelf de 10 stammen, het hadden er eigenlijk 11 moeten zijn, staat er ook allemaal, maar niettemin, hij gaf 10 stammen aan Jerobeam en dus aan Jozef, want daar komt het op neer. De man uit Jozef, dan wel Efraïm. Maar te willen van de beloften aan David, bleef de stam van Juda ook apart en bleef het koningshuis van David vast in Juda en dus in de 2 stammen. Ja, alleen de stam van Benjamin ging ook met Juda mee. Maar dat is een van de mooiste grappen, vind ik. Ja, dat is niet het woord, maar dat vind ik zo'n mooi bijverschijnsel. Want Benjamin was de broer, de enige echte volle broer van Jozef. Zodat toch de 10 stammen vertegenwoordigd waren bij Juda en bij de 2. Waar nog bij komt dat de stam van Juda eigenlijk helemaal uitgeroeid werd. En toen in leven gehouden werd, doordat Benjamin vrouwen kreeg, in wezen uit heel Israël. Zodat alle stammen van Israël feitelijk vertegenwoordigd waren in Benjamin. Maar met grote nadruk was Jozef daarin vertegenwoordigd. Al was het maar omdat Benjamin de enige echte broer was van Jozef, omdat hij ook uit dezelfde moeder was. En nou ik het er toch over heb. Ja, dat schiet me dan zo te binnen, sorry. Hè? Nou, ik het er toch over heb. Als Paulus zegt, Romeinen 11, daar waren we toch vandaag. Hè? Als Paulus zegt, Romeinen 11 vers 1. Als Paulus zegt dat God zijn volk niet verstoten heeft, dan zeggen wij, nee, dat komt omdat er een overblijfsel is uit de Joden. Dat wil zeggen, meerderheid wel degelijk weg, maar niettemin toch een deel gelovig, zoals Paulus zelf, die ook een Jood was enzovoorts. Dus niet zijn volk als zodanig in zijn geheel verstoten. Jawel, maar hij zegt, God heeft zijn volk niet verstoten, want hij zegt, ik ben niet verstoten. En hij zegt inderdaad, wel, ik ben een Jood. Maar hij zegt, uit de stam van Benjamin, waarna de volgende vraag zich aandient. Hè? Wat afstamming betreft, ja, Paulus was Jood van godsdienst, oorspronkelijk zeker. Maar wat de afstamming betreft, hè, Bij wie stond hij dichter? Bij Juda, naar wie hij genoemd werd, Jood, of bij Jozef? En het antwoord is, dichter bij Jozef dan bij Juda, omdat hij uit Benjamin was en dus uit dezelfde moeder als Jozef. En uit dezelfde vader ook uiteraard. Het is toch eigenaardig dat een gelovig overblijfsel uit de Joden wordt voorgesteld onder de naam Benjamin, maar dat bij nader inzien de naam Benjamin juist het verband legt met de teenstammen. En de grote man van de gemeentelijke waarheid, van de waarheid omtrent onze bedeling, de man die wat mij betreft ongetwijfeld ook inderdaad zelfs de Britse eilanden bezocht heeft, om het maar snel te zeggen. Historisch bedoel ik. De man van de gemeentelijke waarheid, zal ik maar zeggen, blijkt inderdaad een nauwere relatie te hebben met Jozef dan met Juda. Eigenaardig genoeg. Maar goed, daar hebben wij het nog over. De volgende keer. Ik blijf even bij deze uitspraken in Deuteronomium 33 over Juda. Breng hem weder tot zijn volk, waarbij Juda beschouwd wordt als de afgedwaalde van Israël. Dat is lang niet altijd zo. Onder andere omstandigheden worden de 10 stammen beschouwd als weggevoerd en dus afgedwaald en in ballingschap, hoe het maar heten mag. Maar hier staat het net andersom. Want Juda is de afwijkende. Juda, er staat, en breng hem weder tot zijn volk. En hier staat voor volk inderdaad Am. Dat is zelfs van het volk Gods afgeweken. Daar gaat het juist om. Staat er zelfs naast. En in onze dagen kun je dat rustig zo zeggen. Het zijn bijna de woorden van Paulus. Die zegt, ik zou willen dat mijn volk, mijn broeders naar het vlees, tot geloof kwamen. Want die zijn afgeweken. Waarbij dan niks gezegd wordt over de 10 stammen uiteraard. Maar over de 2 wel. Die zijn gestruikeld, die zijn afgeweken. Die zouden teruggebracht moeten worden. En het zal ook uiteindelijk gebeuren. En dan staat er, zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En zijt gij een hulp tegen zijn vijanden. Waarbij de gedachte is dat de Heer inderdaad uiteindelijk zich over Juda zal ontfermen. Maar let op hoe het hier staat, hè. Juda is afgeweken. Niettemin het gebed van Juda zal ooit verhoord worden. En de Heer zal inderdaad hulp geven onder het nieuwe verbond. En als de middelaar van het nieuwe verbond aan Juda. Maar de gedachte is dus dat Juda inderdaad naast het volk is komen te staan. En daar gaat het maar om, hè. En dan krijgen we vers 8. En van Levi zeide hij, uw Tumim en Urim zijn aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, zodat bij deze woorden Mozes als het ware het priesterschap, voorgesteld in Urim en Tumim, afneemt van Levi en geeft aan de Heer. Heb je dat? Vers 7 spreekt over een toekomstig herstel van Juda. Vers 8 spreekt over dat in de toekomst het priesterschap van Levi zal worden weggenomen en zal gegeven worden aan Jehovah zelf. Hetgeen alleen te verklaren valt als de Heer Jezus Christus inderdaad niemand anders is dan Jehovah zelf. En hij is inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond. Zodat de zielen deze uitspraken hier allemaal rechtstreeks van doen hebben. Niet met oud-testamentische tijd, maar met het aanbreken van het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond aanbreekt, is Juda afgeweken. En als Juda bidt, geldt ook voor de Jood individueel, dan zal hij teruggebracht worden tot zijn volk. Een deel krijgen aan Christus, maar zeg maar eventueel deel krijgen aan Jozef. Want dat is de andere kant van het verhaal. En het priesterschap wordt van Levi weggenomen. Priesterschap maakt immers deel uit van het eerstgeboorterecht. Maar het was gegeven, ondanks alles, aan Levi. Maar het zal alsnog gegeven worden aan de Heer Jezus Christus, de zoon van David, dan wel de zoon van Jozef. Die andere Jozef dan, maar vooruit. Trouwens, we vinden Levi vaker genoemd in verband met Christus, tot in het Nieuwe Testament aan toe zelfs. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Dan kom ik in vers 13. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere. Nou wordt hij uitgebreid ineens hoor. Zijn land, het land van Jozef, zijn gezegend van de Heer. Van het uitnemendste des hemels. Let op dat ook hier, net als in Genesis 49 in de woorden van Jacob, meteen gesproken wordt over zegeningen van de hemel van boven. Zegeningen des hemels in de eerste plaats. Van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Dat zijn min of meer dezelfde woorden als uit Genesis 49, vers 25. En dan staat er, en van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste vrucht, vertaald met voortzetting, maar u begrijpt dat dat ook synoniemen zijn, hè? Voortzetting is immers vrucht. Toch? Dat wat voortgebracht wordt. Van de uitnemendste vrucht, voortzetting der maan, zon en maan. Wat je nog ontbreekt zijn de sterren, die worden altijd in verband gebracht met Jozef. Maar goed, laten we even zitten. En van het uit voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. Die beide uitdrukkingen die vallen samen, hebben de gelijke betekenis. En dat heb ik al genoemd, hè. Het heeft te maken met dingen die van oudsher voor Jozef zijn weggelegd. Slaat uitdrukkelijk op de roeping van de gemeente, kan niet missen. En dan vers 16. En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgene die in het braambos woonde, komen de zegening op het hoofd van Jozef, namelijk op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Dus terwijl Jozef afgezonderd is van zijn broederen, ontvangt hij die zegeningen. En let wel, in Genesis 49 stond dat net aan het eind van de geschiedenis van Jozef, die afgezonderd was geweest van zijn broederen en uitnemend gezegend was. En was geworden tot onderkoning in Egypte en tot redder van de hele toenmalige wereld, bij wijze van spreken. En dan kun je zeggen, die zegening die Jacob uitspreekt is natuurlijk in hoge mate gekleurd door de gebeurtenissen die net hadden plaatsgevonden en die nog niet beëindigd waren, want Jozef was toen nog steeds onder koning van Egypte. En zou dat nog enige tientallen jaren zelfs blijven. Maar hier kun je dit niet zeggen, want dit wordt uitgesproken bijna 40 jaar dus na de uittocht uit Egypte. Niettemin worden diezelfde zegeningen herhaald, zodat je ziet dat al deze dingen, niet alleen de uitspraken van Mozes, maar ook die van Jacob, en dus ook heel de geschiedenis van Jozef, dat het alles profetisch is voor gebeurtenissen die later zouden plaatsvinden. Profetisch dus voor gebeurtenissen in onze dagen. Waarbij niet Juda en de koning uit het huis van Juda, maar waarbij Jozef tot eerstgeborene en zelfs tot koning gesteld is. En dat maakt Matthäus 1 zo interessant, omdat we daar tegenkomen, ene Jozef, gij zonen Davids. Dus toch Juda, maar hij heet Jozef. En verdwijnt vervolgens van het toneel, zoals dat voor een Jozef gebruikelijk is. Maar daar hebben we het nou verder niet over, hè? Nee, de zegeningen op het hoofd van Jozef, namelijk op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. En dan vers 17, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen. Hij heeft dus eerstgeboorterecht. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn osses en zijn hoornen des eenhoorns. Wel, een eenhoorn in de Statenvertaling is een riem. En riem hangt samen met Rama enzovoorts, hè. En met Aram, Syrië trouwens, spreekt over een hoge plaats, hoge positie. Zonder tegenbericht is dat altijd de positie van de gemeente, met Christus gezet in de hemel. Dat is de riem. En bovendien leren we uit de schrift deze riem, eigenlijk kennelijk een oeros, zo'n ouderwetse uitgestorven grote rundersoort. Bovendien leren we uit de schrift, en trouwens ook daarbuiten, dat die os, dat wilde rund, inderdaad ontembaar was. Niet alleen grote kracht had, maar op geen enkele wijze te temmen was en te nutten te maken was. De schrift zegt, je kan hem ook niet voor de ploeg of voor de erg of hoe het maar heten mag zetten. Hij was niet te temmen. En als je dat letterlijk neemt en toepast op Jozef en op de 10 stammen, betekent het precies hetzelfde. Hij was niet te temmen. Nee, hij werd weggevoerd in Assyrische ballingschappen, was niet te temmen. Hij verdween meteen weer naar het noorden enzovoorts. Nooit onderworpen geweest, nooit echt tenminste, maar inderdaad ontembaar, enorm grote kracht enzovoorts. En je herkent het in ieder geval terug Brittannië en Scandinavië nooit te temmen, nooit onderworpen. Wel eens overeenkomsten gesloten, dat wel, maar nooit veroverd. Dat is waar. Om nog maar te zwijgen van Noord-Amerika natuurlijk. Hè? Werkelijk afgezonderd en absoluut niet te temmen. En als die grote reus daar wakker gemaakt wordt, geprikt wordt... door bijvoorbeeld de vloot in, hoe heet dat daar ook alweer? Dat ben ik nog zo lang geleden, hè? Pearl Harbor. Shield is een marinier in de zaal. Ik wist het wel. Door de vloot in Pearl Harbor in één keer te vernietigen... dan wordt die reus toch even wakker, zeg. En dan binnen enkele jaren is dan de zaak volkomen geregeld. Zo werkt zoiets, hè? Niet te temmen. En daar gaat het maar om, hè? Dat wordt hier ook in feite gezegd, dus. Zijn hoornen des eenhoorns... ontembare kracht, hoornen staan sowieso voor kracht en koninkrijk. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. De Britten vinden dit prachtig, hoor. Ze zeggen, zie je wel, dat is Great Britain. Niet alleen Britain, maar Great Britain. The Great British Empire gaat het dan over, hè? Daar is niet zoveel meer van over inmiddels. Maar niettemin kan niet ontkend worden dat de term wel degelijk eeuwenlang van toepassing geweest is. Want wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze zogenaamde Saksische volkeren inderdaad in de praktijk de hele wereld aan zich hebben onderworpen. Dat er een kentering in zit in onze dagen, dat is ook een duidelijke zaak. Maar dat loopt natuurlijk toe naar de wederkomst van Christus, waarbij deze volkeren teruggebracht zullen worden naar het land waar ze eigenlijk thuis horen, wat God voor hen bestemd heeft. Maar niettemin, letterlijk klopt het ook precies, hè? Hij zal de volken tezamen stoten tot aan het einde des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse, want Efraïm blijft groter dan Manasse. En de ene hoorn was groter dan de andere hoorn van deze oeros. Ik vind het trouwens wel leuk, hoor, dat het staat 10.000. Vind ik altijd wel leuk. Het heeft toch weer iets met 10 te maken, hè? Maar goed. Maar dat is het verhaal. Dat wil zeggen dat Jozef hier in deze opsomming van Mozes daadwerkelijk de meest uitgebreide zegening meekrijgt. Een zegening die wel degelijk ook aan de ene kant verband houdt met hemelse zaken. Aan de andere kant wordt ook uitdrukkelijk over grote aardse zegen gesproken voor dit volk, voor deze stam. Maar ik moet natuurlijk eigenlijk zeggen voor deze 10 stammen, want daar komt het in de praktijk dan op neer. Waarbij bovendien Efraïm gesteld wordt boven Manasse. Nou, dat zijn in principe letterlijke zegeningen, de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, beginnend bij Abraham, dan Isaac, dan Jacob, maar in bijzonder uitgebreid en tegelijkertijd dus beperkt in verband met Jozef. Want daar worden de zegeningen uitgebreid, wordt veel uitgebreider beschreven bij Jozef, terwijl Jozef toch de beperking is. In ieder geval. 1 stam van Israël, misschien 2 stammen van Israël, in het breedste geval 10 stammen van Israël dan. Maar niettemin, het is een beperking. En hoe dan ook, de Joden, de stam van Juda en eventueel de stam van Benjamin, die staat daar inderdaad helemaal naast. En daar gaat het maar om. Nou, dan neem ik u ter afsluiting van deze dag mee zomaar naar Jeremia 31... Ik sprak daar straks al even over. Maar ik wil het u graag onder de ogen houden. Waarin vers 1 staat dat er een tijd komt dat alle geslachten Israëls van God zullen zijn. Hij zegt, tezelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten van Israël tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Een tijd van, waarbij alle stammen van Israël dus Ammi zullen zijn. Maar dan krijgen we vanaf vers 2 de aankondiging van het nieuwe verbond. Dat klopt ook, de termen worden daarbij ook gebruikt. Maar ik neem u even mee, hè. Vers 2, zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël. Maar in de dagen van Jesaja en Jeremia, in deze dagen, was de term Israël de aanduiding niet van heel Israël, niet van 12 stammen, maar slechts van 2, namelijk het Noordelijke Rijk. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. Israël is de aandeling van, van 10 stammen, zeg ik het verkeerd? Israël is de aandeling van 10 stammen, namelijk het noordelijke rijk, en niet van de twee, want die heette Juda. Dat is van belang om dat te zien. Dit gebruik van de naam kennen we dikwijls niet, maar het is van groot belang. In de tweede helft van het hoofdstuk, zei ik al, staan ze tegenover elkaar. Israël en Juda, en er blijkt duidelijk dat onder Israël verstaan wordt, niet 12 stammen of 13, maar inderdaad slechts 10. En waarom zou het hier ook niet zo wezen? Hè? Israël heeft genade gevonden in de woestijn. Wij zeggen dan soms letterlijk, dat slaat op het Joodse volk, dan wel op alle 12 stammen van Israël die straks in de toekomst terug zullen verzameld worden in de woestijn van Paran, bij Petra enzovoorts. En dat kan allemaal wel zijn. Natuurlijk, dat geloof ik ook inderdaad. Maar dat hoeft niet het enige te zijn uiteraard. Hè? De woestijn, de plaats waar niet geleefd wordt enzovoorts, waar niet geleefd kan worden, dat kan heel goed de aanduiding zijn voor die grote uitgestrekte gebieden van onbewoonde landen die in de loop der eeuwen bevolkt zijn geworden door zeg maar de Angelsaksische volkeren. En dan praat ik over inderdaad Noordwest-Europa, want daar kwamen die volkeren en daar woonde tot op dat moment niemand. Ze zijn dus de oorspronkelijke bewoners daarvan. En voor een ander deel zijn ze zelfs uitgezwemd naar de, wat wij dan van ouds noemen, de nieuwe wereld en de emigratielanden enzovoorts, ook on- of tamelijk onbewoond. En daar gaat het maar om, hè. De woestijn. Niettemin, daar tot geloof gekomen. En dan staat er, als ik heen ging om hen tot rust te brengen. De Heer zou hen rust brengen, maar dat is de beschrijving van het nieuwe verbond. En dan staat er, vers 3, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, van over de eeuwige heuvelen, weet u wel. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden. O jonkvrouw Israëls, want Israël wordt hier als vrouw voorgesteld. Maar nogmaals, Israëls, jonkvrouw Israëls, denk even aan 10 stammen. Gij zult weder versierd zijn met uw trommel en uitgaan met de rij der spelende. Gij zult weder wijngaten planten op de bergen van Samaria. Ziet u wel dat het over 10 stammen gaat? Niet de bergen van Judea, Samaria is het. En Samaria, met name de stad, hè? De stad Samaria was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En voor de koningen, oorspronkelijk althans de koningen uit het huis van Jozef, Jerobeam dus. Gij zult weder wijngaten planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, ziet u wel. De naam van Israël wordt hier vervangen door die van Efraïm, maar de betekenis blijft gelijk. Het is de aanduiding van het noordelijke rijk der 10 stammen. De hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maak jullie de op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. En dan zegt u natuurlijk, Sion, ja toch Jeruzalem. Maar dan zeg ik, ja, Sion. Maar er staat niet Jeruzalem. Zodat de term in hoge mate een geestelijke betekenis heeft. Als het echt letterlijk is, dan kom je veel meer bij Jeruzalem terecht. Dan denk je aan de aarde en dat kan dan een hogere betekenis hebben. Maar als er Sion staat, gaat het altijd primair om de geestelijke betekenis. En als in Hebreeën het wordt aangehaald, dan staat er, gij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion, de stad des levende gods. En pas in tweede instantie staat er dat dat is Jeruzalem. Maar dan staat er niet gewoon Jeruzalem, dan staat er het hemelse Jeruzalem. En uitdrukkelijk niet het aardse. Staat er weer op andere plaatsen natuurlijk, dat het uitdrukkelijk niet het aardse is. Gelaten 4 zijn we weer, ja. Maar niettemin, Sion staat er en niet Jeruzalem, dat moet opvallen. Want het gaat niet over Juda en Jeruzalem, het gaat om Israël, Efraïm, Samaria en Sion. Maar dat is de aanduiding van het koninkrijk onder het nieuwe verbond. Dat kan best in een hogere betekenis zijn, in zijn verborgen vorm. En verder, vers 7, want zo zegt de Heer, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Maar Jacob staat gewoon in de lijn van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Elk van die namen kun je gebruiken in volstrekt dezelfde betekenis. Dus dan kom je toch bij 10 terecht in plaats van 12. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de uitdrukking het overblijfsel van Israël. 10 stammen, primair. En of het ook de 2 zijn, wel, dan zou het erbij gezegd moeten worden, maar dat gebeurt hier niet. Bovendien wordt Jacob hier beschouwd als het hoofd der heidenen. Vind ik ook wel aardig, hè? Toch? Nou goed. Laat maar zitten. Daar staat er. Ziet, ik zal ze aanbrengen, vers 8, uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Dat wil zeggen, er staat het noorden en dan staat er de zijden der aarde. Zodat het noorden het belangrijkste is en daarna die andere zijde. Dus oosten en westen en wat heb je nog meer? Het zuiden. Hè? Met de nadruk op noorden. Waarom dat is? Omdat de wegvoering van Israël, trouwens ook van de 2, maar ook van de 10, inderdaad plaatsvond via het noorden. Dat men daar naartoe ging, of daar naartoe ging, of eigenlijk daar naartoe ging, want hier kwamen de 10 uiteindelijk te wonen, hoor. Medië, dat is ook rijk aan typologie, maar laat ik het maar weer gauw vergeten, om vervolgens naar het noorden te trekken. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar waar ze ook heen gingen, ze werden weggevoerd via het noorden. Dus als ze terugkeren, worden ze per definitie geacht uit het noorden terug te keren waarin ze verdreven waren. Maar bij nader inzien zijn ze via het noorden de hele wereld overgezworven. Dus van alle hoeken der aarde, alle zijden, zullen ze worden terugverzameld. En bovendien, de uitdrukking zou je ook andersom kunnen uitleggen. Het betekent namelijk dat ze weliswaar naar het noorden zijn weggedreven, maar dat ze daar niet gebleven zijn, maar inderdaad naar alle zijden over de aarde zijn verspreid. Dan gaan we weer verder. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Lijkt me duidelijk genoeg. Het zijn er velen, in elk geval. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Hebben we dat? Kan niet slaan op de terugkering uit Babylonische ballingschap van de 2 stammen, want die hebben zich vervolgens wel gestoten. Aan de steen des aanstoots, ja, daar kan het dus niet op toegepast worden, in elk geval niet, hè. Ik zal hen leiden aan waterbeken en een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot vader, daar heb je hem, en Efraïm is mijn eerstgeborene, niks Juda. Dus Israël, Efraïm. Betekent trouwens ook dat als je het helemaal gewoon letterlijk neemt, dat het eerste deel van Israël wat tot geloof komt, inderdaad niet de 2 stammen is, maar de 10. En daar gaat het om, dat is wat ik zeg. De gemeente is de eerstgeborene. Maar hier heet de gemeente Efraïm, dan wel Israël. Want daar komt het op neer. Ja. Het spreekt over het nieuwe verbond dus, is een toepassing in onze dagen en Juda wordt absoluut niet genoemd. En dan, hoor des Heren woord, gij heidenen. Leuk, hè? Ik heb geen enkele moeite om de term heidenen op te vatten in dezelfde betekenis als de namen van Jacob, Israël en Efraïm. Hoezo? Het zijn heidense volkeren. Natuurlijk, het kunnen alle heidenen zijn, maar het kan net zo goed heidenen zijn in deze beperking. Die heidenen namelijk, speciaal, die van de 10 stammen afstammen. Hoor des Heren woord, gij heidenen, verkondigd in de eilanden. Anderen vertalen dat met kustlanden, dat is ook eigenlijk beter. En als u de kaart ziet en u stelt zich Noordwest-Europa voor, waarheen die volken dan inderdaad verdreven zijn, dan ziet u daar inderdaad kustlanden, eilanden en wat is meer, zij schiereilanden of hoe het allemaal heten mag. En ik heb het over de Britse eilanden, ik heb de kuststreek hier langs Noordwest-Europa, vanaf Bretagne via zeg maar België, Kennemerland, hadden we er in Kennemerland. Kimmerian Lander Kelten, zo de over Friesland heen naar Oost-Friesland, noorden van Duitsland, dus dan Scandinavië enzovoort, met zijn eilanden, schiereilanden en meer, hoe dat allemaal maar heten mag. Perfecte plaats daarvoor. Kan het ook niet helpen. Maar goed, verkondigd in de eilanden die verder zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. En het is toch zo dat de gemeente vergaderd wordt uit alle volkeren. In ieder geval. Ja, niet naar dat land daar, maar wel naar de hemel. En daar gaat het maar om, hè. En hem bewaren als een herder zijn kudde. Nou, wie is de goede herder? Wie is degene die dit doet? Christus. Nu al. Want hij wordt nu, in onze dagen al beschreven als de herder. En als de opperste herder. Paulus, Petrus. En door de Heer zelf uiteraard. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Ik moet altijd meteen denken, maar nou ga ik even heel snel. Vrijgekocht? Ja, dat is een mannetje en hij heet Jacob. Maar als het een vrouwtje was wat vrijgekocht was, dan was het Gomer. Ken u die? Dat is me goed ook, denk ik dan. Als u niet, maar goed, hè, als u het niet kent. Gomer was die vrouw van Hosea die geboorte gaf aan Israël, lo Ruhama, lo Ami, niet mijn volk, niet mijn beminde en zo. Waarna Gomer op een of andere wijze compleet ineens verdwenen blijkt te zijn. Dat zouden we niet merken, waren het niet. Ja, ze werd teruggekocht op de slavenmarkt, zal ik maar zeggen. Ze werd gekocht. Er leidt geen twijfel dat dat een beeld is van hoe de Heer Israël terugkoopt. Algemene gedachte, hè? Sommigen vinden dat te ver gaan, maar nou ja. Hosea, de man, koopt inderdaad die zoekgeraakte vrouw terug. En dan wordt er gezegd, ze weliswaar vrijgekocht is, dat is ze, daarom kom ik erop op deze uitdrukking. Verlost, vrijgekocht, uit de hand van degene die sterker was enzovoorts. Met vrijgekocht, maar dan staat er meteen dat deze vrouw, een beeld is van Israël, staat er gewoon bij. En er staat er dat ze vele dagen zou blijven zitten zonder God, zonder Messias, zonder Terefim, zonder Ephod, zonder priester, weet je veel. Helemaal zonder niets dus eigenlijk. Hè? En pas daarna, jaren later, daar komt het op neer, zouden de kinderen Israëls vragen naar de Heer hun God enzovoorts. En de aardigheid is dat we zeggen, dat is Israël, maar er zit een probleem aan. Want als de Heer Israël teruggekocht heeft, als Hosea Gomer teruggekocht heeft, is ze gewoon weer zijn vrouw, of niet? En toch is er geen sprake van gemeenschap. Hosea zou geen gemeenschap met haar hebben, dat staat er. Ze zou zijn zonder man en zij zou zijn zonder man en hij zou zijn zonder vrouw, staat er dan. Kortom, er wordt een situatie tot stand gebracht waarmee niets gedaan wordt. Een situatie die pas later, na vele dagen, voortgezet zal worden enzovoorts. En dat spreekt dan over hoe in Israël wat Lo-Ami is, weer Ami zal worden. Hoe de 12 stammen van Israël, heel Israël, terugverzameld zal worden. Tot bekering zal komen enzovoorts. Maar in die tussentijd heeft Hosea die vrouw wel gekocht. En is zij daar, woont in zijn huis, of hoe dat maar heten mag. Hij zal er ook verzorgd hebben, voor haar betaald hebben. En hoe dat maar heten mag, hè. Maar niettemin verder niets. Nou, dat is een perfecte beschrijving van de situatie in onze dagen, zoals we ons daar vandaag mee bezighouden. God heeft Israël gekocht. Maar je kunt moeilijk zeggen van de twee stammen, want je kunt zeggen, hij heeft er gekocht, maar hij heeft de twee stammen juist weggestuurd. Dat is wat anders dan terugkopen. Dus dan zit je meteen met een probleem. Dus dat laat ik maar meteen weer even liggen. In elk geval geldt het voor de 10 stammen, daar gaat het om, die hij gekocht heeft, maar hij doet er niks mee, speelt geen rol van betekenis, wordt niet eens met namen genoemd, want dat die vrouw Gomer was, staat er niet eens bij. Je kan het dus ontkennen als je wil. Hoewel het natuurlijk toch voor de hand ligt dat het zo was. Maar het wordt niet eens met namen genoemd, die vrouw is daar gewoon onbekend, enzovoorts. Er wordt verder niet over gesproken. Nou, dat is een perfect beeld van de situatie zoals we die vandaag schilderen van de 10 stammen van Israël in onze bedeling. Vrijgekocht, deel hem het aan de zegeningen van de Heer. Zelfs, hoe moet ik het zeggen? Ja, gezegend in elk geval. Maar verder kun je niet zeggen dat de Heer zich ontfermd heeft over de 10 stammen, of dat daar sprake is van gemeenschap tussen de Angelsaksische volkeren en de Heer, de God van Israël, want zo is het niet. Maar het is ongetwijfeld zo dat de Heer die volkeren zegent. En het resultaat is ook het ontstaan van de gemeente eruit. Maar goed, daar wordt er verder niet bij verteld, hè. Verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij, die zullen zij komen en op de hoogte van Sion, geen Jeruzalem, Sion staat er, juichen. En er staat wel hoogte, hè. Hoge plaats. Pas perfect op de gemeente. En toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. Je moet aan de ene kant denken aan Jacob die zo gezegend werd bij Laban. Je moet aan de andere kant denken aan Jozef in Egypte met het koren, de most, de olie, de jonge schapen en runderen. En u ziet, hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Weet u wel, met zo'n sprinklerinstallatie of hoe heet zoiets, een regeninstallatie, goed verzorgd. Er kan niks mis met die hof. Een gewaterde hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn, zodat bij nader inzien de opgewekte uit de dood toch wel degelijk de hovenier was. Maar daar gaat het nou verder niet om, hè? Wie zei dat? Maria van Magdala, de hoer die tot geloof gekomen was in de Heer Jezus, schijnde een beeld van 10 stammen van Israël. Wel degelijk. Ja. Nee, en haar zuster was een beeld van de 2 stammen van Israël. Ja. Oh, u dacht dat ik Maria van Bethanië en Maria Magdalena door elkaar gooide. Dat klopt. Er is er ook maar één. Er was er ook maar één, want het is dezelfde. Het is niet algemeen bekend, maar het is dezelfde. Het lost een boel problemen op, denk ik altijd. En dat is ook de bedoeling, hè. Maar goed, ga maar even verder. Zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij, daartoe de jongeling en ouder samen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. Het is net als de verloren zoon terugkeert, denk ik altijd maar, en dan ga ik weer gewoon verder. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken en Ami, mijn volk, zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord te Rama. Maar Rama, de hoge plaats, staat altijd in verband met de gemeente. Jawel. Een stem hoort de Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel, de moeder van zowel Jozef als Benjamin, en dus van Paulus. Hè? Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Jozef is weg. En eventueel Benjamin is weg. Maar in de eerste plaats natuurlijk Jozef. En dan zeggen we, ja, dat wordt toegepast op de kindermoord van Bethlehem. Enzovoort. En dan zeggen we, ja, ja, dat zal wel, dan zijn we er weer af. Maar het hele punt is dat de geschiedenis van de zogeheten kindermoord in Bethlehem, waarbij alles wat geboren was binnen een periode van 2 jaar dat gedood werd, is een uitbeelding van onze bedeling. De 2000 jaar van onze bedeling van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daar zijn de kinderen van Rachel weg, Jozef is zoek, al deze 2000 jaar lang. Maar het neemt niet weg dat de zoon van Jozef waar het om ging en die men dacht gedood te hebben, men dacht dus dat hij er niet was, de zoon van Jozef, die zat in Egypte, waar anders. Je kent het toch, Matthäus? 1, 2, weet ik het. Daar in de buurt, hè? Want daar staat het allemaal. Het is helemaal een uitbeelding van onze bedeling, waarbij de Heer als de zoon van Jozef, zeg maar Efraïm dus, hè, waarbij de Heer als de zoon van Jozef samen met Jozef inderdaad in Egypte is. En in Israël, zegt men, er zijn geen kinderen in Bethlehem. Ze zijn er wel. Maar niet daar, maar in Egypte. Dat is waar het om gaat. De 10 stammen zeggen, we zijn er niet. Ja, ze zijn er wel, maar je vindt ze het eigenlijk terug in de gemeente. Daar komt het op neer. Ze vinden daar een vervolg. En dat is niet in het land, dat is niet de bekende Israël, maar het is op een heel ander niveau, heel ergens anders. Dat is waar het werkelijk om gaat, hè. Nou, en dan verder. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Ja, dat lijkt me duidelijk genoeg, hè. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. En dan gaat hij weer verder. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, niet Juda, Efraïm nog steeds, Jozef dus, 10 stammen dus. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtig en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zei de Heere mijn God. Let op, dat zegt Efraïm. En breed, dat zeggen de 10 stammen tot de Heer. Die zeggen tot de Heer, gij hebt mij getuchtig en ik ben getuchtig geworden. Gij hebt mij weggevoerd, verstrooid. Gij hebt mij vervreemd, ik zeg met opzet. Gij hebt mij vervreemd van het burgerschap Israëls. Nee, is een term uit Efeze, hè? Maar goed. Gij hebt mij getuchtigd, ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Voor altijd, definitief is dus de gedachte. Want gij zijt de Heere mijn God, zegt Efraïm, zeggen de 10 stammen, in de ballingschap. Dus. En de Heer zegt, nou, dat heb ik gehoord. Ik heb het gehoord, zegt de Heer. En dan vers 19. Zekerlijk, spreekt Efraïm verder. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf, nadat ik aan mijzelf, er staat mijzelven, maar dat betekent aan mijzelf. Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt. Heb je die? Efraïm en dus de 10 stammen zullen aan zichzelf bekendgemaakt worden. Zullen ineens weer weten wie ze zijn. Kun je letterlijk nemen, ook overdrachtelijk. Letterlijk zal het zeker gebeuren. Overdrachtelijk gebeurt het natuurlijk ook. Aangenomen dat u dan toevallig uit een van die 10 stammen afkomstig bent. En u bent tot geloof gekomen. Dan weet u nu wie u bent. Volk van God. Niet meer vreemd aan het burgerschap Israëls. Maar medeburger der heilige en huisgenoten gods uit hetzelfde Efeze 2 dus. Aardig, hè? Ja. Nou goed. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, zegt Efraïm. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Dat is ook zo'n aardige uitdrukking. Waarom klopt hij op de heup? Nou, omdat zijn vader en andere zin zijn grootvader dat ook was overgekomen. Dat was Jacob namelijk, die aan de heup geraakt werd. Want toen hij tot bekering kwam, kon hij maar lopen op 1 been. Bij gelegenheid dan, hè? Op 1 been. Want een andere was hij geraakt. Aan de heup. 1 werd onbruikbaar, toen moest hij lopen, hinkelen, heet zoiets, op het andere. Degene die onbruikbaar werd, was uiteraard Juda, 2-stammenrijk. En degene waar hij verderop liep, was het 10-stammenrijk. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar ja, het is typologie, hè? Dus, nou ja, laat maar zitten. Ik heb op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Dat geldt meer voor de 10 stammen dan voor de 2 uiteraard. Want de smaadheid van de 10 kwam al, het trad al in werking toen de 10 werden weggevoerd in ballingschap. Terwijl de 2 pas definitief werden weggevoerd in het begin van onze jaartelling. Dat was dus 7500 jaar later pas. Dus het is meer van toepassing op Efraïm dan op Juda. En dan staat er vers 20. Is niet, zegt de Heer, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Wie is dat? De Heer Jezus, de zoon van Jozef. Daar wil ik maar mee zeggen, hoeveel typologie er zit in het Nieuwe Testament. Hè? En dat het niet voor niks is dat de wettige vader, niet de natuurlijke, maar de wettige vader van de Heer Jezus, Jozef heette. Maar daar gaat het natuurlijk om. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, mijn eerstgeborene, is hij niet mijn troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Sinds ik tegen hem gesproken, niet tot hem, tegen hem gesproken heb. Sinds de Heer zijn oordeel over de 10 stammen, Efraïm, heeft uitgesproken, denkt hij nog steeds aan hen. En begeleidt hen, zorgt hen, maar hij doet het in het verborgene. Zodat je zelfs de 10 stammen in de loop van hun geschiedenis, sinds de wegvoering in de ballingschap, kunt beschouwen als een soort verborgen koninkrijk van de Heer. Officieel terzijde gesteld, maar in het verborgen zorgt hij er toch voor. Dat komt onder mensen trouwens ook nogal eens voor, hoor. Een vader en zoon in het publiek geen contact met elkaar hebben, officieel niet, maar dat vader achter de schermen wel degelijk de touwtjes in handen heeft en zorgt dat alles in orde gaat enzovoort. Het is gewoon zo. Kan. En zo doet God dat met de 10 stammen blijkbaar. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk roegama. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. En als we in het Nieuwe Testament gezegd hebben, gij die lo-rugama, wat maar nou rugama zijt geworden, gij niet bemind, zijt nu bemind geworden, dan zou je aan deze profetie moeten denken, waar die uitsluitend wordt toegepast hier, op de 10 stammen, op Efraïm namelijk. En niet op de 2. Ja. Richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Toch men hier dus, denk ik altijd. Stel uw merktekenen op en stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan. De weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de gedachte is dat de 10 stammen weliswaar met de Heer gehuwd waren, maar nooit met de Heer gemeenschap gehad hebben, omdat de 10 stammen nooit de Heer gediend hebben. En dus staat er nu, want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Want toch gemeenschap ontstaan. En zo komt de Heer toch tot zijn doel met 10 stammen, terwijl je dat in de hele Bijbelse geschiedenis, in ieder geval de Oud-Testamentische, niet tegenkomt. En dat is waar het om gaat. En nog steeds is met geen woord over Juda gesproken, of over de 12 stammen. Alleen Efraïm, Israël, 10 stammen dus. En dan, zo zegt de Heer de Heerscharen, de God Israëls, maar nog steeds dus 10 stammen, dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda, daar komt Juda naar voren, en in zijn steden als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegen u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid, en Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen, want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en heb hen alle treurige ziel vervuld. En dan vers 27, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. En als ik het zo lees, lijkt het mij wat duidelijker, eerlijk gezegd, hè? De dagen komen namelijk dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. Maar het voorgaande, in ieder geval tot vers 23, ging alleen maar over het huis van Israël en niet over het huis van Juda dat daar immers van afgezonderd was. En dat is dus de volgorde. En dan vers 28, het zal geschieden gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen. Alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de kinderen tanden zijn stom geworden. Maar ieder zal om zijn ongerechtigheid sterven. Ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, eveneens in die volgorde, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Dus het verbond der wet dus. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Aardige, dus de naam Juda weer weg. Dan kun je zeggen, ja, het zit er nou bij in, want het is Israël en Juda. Niettemin wordt Juda weer aan de kant geschoven. Dan wordt de naam Israël uitsluitend gebruikt. Dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, vers 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En het zijn deze woorden die in Hebreeën worden toegepast op onze dagen. Op de gemeente dus. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren zeggen, de ken de Heere, want ze zullen me alle kennen, van hun kleinste tot hun grootste, spreekt de Heere. Dat is de volgende, kleinste tot de grootste. Begin bij de jongste. De jongste was met recht Efraïm. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Waarna gesproken wordt over zon, maan en sterren in vers 35. En dan zou je dus toch nog weer moeten denken aan Jozef. Want zo gaat dat, hè, bij zon, maan en sterren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de beschrijving van heel het nieuwe verbond, dat inderdaad uiteindelijk letterlijk op aarde zal worden toegepast op alle 12, dan wel 13, maar alle 12 stammen van Israël. Maar het neemt niet weg dat hier uitdrukkelijk tot midden in het hoofdstuk slechts uitdrukkelijk gesproken wordt over 10 stammen van Israël en daarna pas over 2. En dat is maar waar het om gaat, want als we dan echt rechtlijnig zijn, dan zouden we inderdaad de conclusie trekken: het verhaal over de 10 stammen spreekt over onze bedeling vandaag en het verhaal over de 2 stammen daarna ook spreekt over de toekomst en de bekering van het Joodse volk. Nou, zo strak had ik het dan niet willen zeggen, want het blijft natuurlijk zo dat de gemeente wel degelijk ook gelovigen uit de Joden bevat. Vanzelfsprekend, het waren zelfs de eerste om zo te zeggen. Dus dat doet er verder niks aan af. Maar in ieder geval gaat het hier om een bijzondere volgorde. Namelijk uitdrukkelijk 10 stammen. 2 stammen staan hier heus maar achteraan. En dat is maar waar het om gaat. Om het verschijnsel namelijk dat weliswaar de 10 stammen werden uitgerukt uit het land. Maar dat betekent absoluut niet dat God hen uit het oog verloren heeft. Het blijkt zelfs zo te zijn dat de Heer ze sterker gezegend heeft, ook in aardse dingen, dan het achtergebleven Joodse volk. En eigenlijk is de geschiedenis van het Joodse volk een tamelijk armetierige geschiedenis, want het is de geschiedenis van een volkje dat in ballingschap gestuurd met alle ellende die erbij overheen kwam, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts, waarna een deel daarvan inderdaad zelfs weer terugkeerde in het land om in het land weer hetzelfde te ondergaan, weer de heidenen eroverheen, weer de verwoesting van Jeruzalem. Man, man, wat een ellende. He, dat is het toch? En dat alleen omdat nou eenmaal aan Juda het koningschap beloofd was, en dat dus uit Juda wel degelijk moest voorkomen, naar het vlees althans, moest uit hem voorkomen, de Messias. En nadat dat gebeurd was, verwierpen zij die Messias ook nog. Als je het zo zegt, zou je denken, nou, dat is begrijpelijk ook, hè? Al die ellende die ze ervoor moesten ondergaan in de praktijk, hè? Maar goed, toen verwierpen ze de Messias ook nog, toen konden ze mooi weer vertrekken de ballingschap in. Maar dat is de geschiedenis van het Joodse volk. Wat dat betreft zijn de 10 stammen een stuk beter af. En dat is ook wat op bepaalde plaatsen in het Oude Testament ook uitdrukkelijk staat. Dat namelijk de 10 stammen beter af zijn dan de 2. Ook dat de 2 meer gezondigd hebben dan de 10, overigens. Merkwaardige wijze, maar niettemin staat het daar. Maar de 10 waren beter af, zijn hun identiteit kwijtgeraakt, zijn niet vervolgd geworden, zijn ook niet vervolgd geworden door Satan zelf. Die dacht, ik zal dat uitverkoren volk eens vernietigen, dan kan God zijn werk niet meer doen. Want die 10 hadden zich gewoon aan heel dat beeld van het volk Gods onttrokken. Werden niet vervolgd omdat ze op een of andere wijze uitverkoren volk waren, maar was het domweg allemaal. Eigenlijk vergeten, daar komt het op neer, of het scheen geen rol van betekenis te spelen, terwijl achteraf blijkt dat God juist dat volk gebruikt voor zijn doel in onze tegenwoordige bedeling. En dat hangt allemaal aan de naam, niet van Juda, maar aan de naam van Jozef en Efraïm. Maar goed, daarover hebben wij het weer over een week.